Spreekuur. Hallo en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.drservaas.be/podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur.
Dag dokter Servaas. Door u leerde ik 2 jaar geleden intermittent fasting kennen. Het is iets wat mij fysiek energieker gemaakt heeft en vooral mentaal een grote boost geeft. Ik pas het principe van 16-8 toe. Het idee dat ontbijten belangrijk is, dat loslaten was misschien nog wel het moeilijkste. Maar de laatste maanden kreeg ik last van cravings tijdens mijn eetmomenten. Daarbuiten heb ik totaal geen behoefte om te sneukelen. Heb jij een idee van waar dit kan komen en hoe ik daar wat vat op kan krijgen? Alvast bedankt voor de tips.
Hey, dankjewel om de vraag rond intermittent fasten in te sturen. Ik krijg heel veel vragen nog rond intermittent fasten. Vandaar dat ik met plezier nog eens een open spreekuur wijd aan intermittent fasten. Vandaag gaan we hem wel iets specifieker gaan wijden aan eetbuien en intermittent fasten. Maar ik wil heel graag voor de mensen die misschien nog nooit van intermittent fasten gehoord hebben, alhoewel het vrij raar is, want in 2020 heb ik er een boek over geschreven, nog eventjes de basisinformatie geven. Wat is vasten precies? Wel, vasten is per definitie het niet eten of drinken tijdens een welbepaalde periode. Door die definitie wordt er natuurlijk vaak gedacht dat je bij het vasten jezelf moet gaan kwellen. En er circuleren ook heel veel opinies op internet over het feit dat het af en toe tijdelijk niet eten ongezond is. Maar er zijn evenveel en misschien zelfs nog meer studies die aantonen dat het lichaam ook positieve effecten ervaart van vasten. In mijn boek 16-8, met intermittent vasten naar een gezonder gewicht, dat verscheen in 2020, leg ik van naaltje tot draadje uit dat het lichaam niet gemaakt is om continu voedsel te verwerken en te verteren. Onze manier van onbewust en de hele dag door eten is in onze samenleving zo ingeburgerd dat de cijfers van chronische aandoeningen de pan uitswingen. Zo hebben we bijna een piek bereikt waarbij 50% van de mensen lijdt aan overgewicht. Laat ons eens kijken waar we onze energie vandaan halen. Wel, mensen, we halen onze energie uit voeding, dus we moeten wel degelijk eten. Voedsel voorziet ons van de brandstof die we nodig hebben om te bewegen, om te denken, om te functioneren. Ons lichaam zet het voedsel dat we eten om in energie. En er zijn 2 belangrijke bronnen van brandstof, namelijk de koolhydraten en de vetten. Bij koolhydraatverbranding wordt glucose, wat afkomstig is van de koolhydraten, gebruikt als energiebron. Glucose wordt afgebroken door enzymen en omgezet in ATP. En dat is de energiemolecule die door cellen wordt gebruikt. Dat proces vindt plaats in de cel en in de mitochondriën, de energiecentrales van de cel. Als de glucosevoorraden in het lichaam uitgeput zijn en er geen nieuwe suikers of geen nieuwe glucose of koolhydraten via de voeding binnenkomen, dan schakelt het lichaam over op vetverbranding. Bij vetverbranding zullen de vetten die zijn opgeslaan in ons vetweefsel, maar ook in ons spierweefsel, worden omgezet in die ATP, dus in die energie. En ook dat gebeurt in de mitochondriën, maar dat duurt iets langer dan koolhydraat- of suikerverbranding. Koolhydraatverbranding is dus een heel snelle en heel efficiënte manier om energie te leveren, maar de glucosevoorraden zijn beperkt en die worden heel snel uitgeput. Vetverbranding levert een veel constantere en langdurigere energievoorziening op, maar het duurt langer om op gang te komen. En dan komen de ketonen, de zogenaamde ketonen, in het spel. En door een langere periode niet te eten, gaat het lichaam alle suikerreserves in het lichaam opgebruiken. Dat wil zeggen dat we op het einde van zo'n vaste periode op vetverbranding moeten overschakelen om ons metabolisme draaiende te houden. Door die vetverbranding gaan we ook ketonen vormen en dat noemen we ketogenese. En net daar zit het grote voordeel. Want ketogenese is eigenlijk een proces waarbij vet omgezet wordt in ketonen. En dat gebeurt in de lever. Als de glucosereserve uitgeput is, hebben we vetten als energie. Het lichaam kan rechtstreeks met die vetten aan de slag, geen probleem. Maar onze hersenen kunnen dat niet. Vetten kunnen immers niet door de bloed-hersenbarrière. En die bloed-hersenbarrière, dat is eigenlijk een soort beschermingsmechanisme voor de hersenen en voor het brein om het te behoeden van toxische stoffen. Om de hersenen dus van energie te blijven voorzien als we op vetverbranding zitten, hebben we dus ketonen nodig, want die kunnen wel vrij naar de hersenen om als energie te dienen. Ketonen dienen als energie, Maar zij verhogen ook de focus. Ze werken eetlustremmend en ze dragen bij aan ontstekingswerende eigenschappen van vasten. En ze spelen een rol in het normaliseren van de bloedsuiker. Ze zouden een beschermend effect hebben op snelle slijtage van de hersenen, zoals dat we in bepaalde slijtageziekten van het zenuwstelsel zien, zoals MS en de ziekte van Alzheimer. Er bestaan heel veel verschillende vormen van vasten. Je hebt het intermittent vasten of het periodiek vasten. Je hebt het religieus vasten, het vasten in de vastentijd of de Ramadan. Je hebt het OMAD vasten, waarbij OMAD dan staat voor one meal a day. Je hebt het alternate day fasting, waarbij je telkens een dag vast en de andere dag terug eet. En je hebt het extended fasting, waarbij je meerdere dagen na elkaar niet eet. Heel veel soorten en vormen, maar intermittent fasten is de meest ingeburgerde vorm, waarbij mensen gaan eten in een beperkt tijdsraam. Het meest bekende is de 16-8 methode. En hier ga je eigenlijk 16 uur gaan vasten en 8 uur gaan eten op een dag van 24 uur. De uren dat je vast en dat je eet, kunnen verschillen van persoon tot persoon en zijn eigenlijk vrij te kiezen. Deze manier van vasten heeft heel veel voordelen op vlak van gezondheid. Niet alleen zal het u helpen om een optimaal gewicht te bereiken, maar het helpt ook om een stabiele bloedsuiker te krijgen, ontstekingen tegen te gaan en het heeft een heel positief effect op het cognitief vermogen en op de darmflora. Als je wil weten hoe dat precies allemaal uitgebreid in zijn werk gaat, dan raad ik je een van mijn boeken over vasten aan. By the way, omdat je luistert naar deze podcast en als je de code CRAVING gebruikt, dan krijg je daar een mooie korting op als je die bestelt via de webshop www.drservaas.be/boeken. Ben je niet zo'n lezer? Dan heb ik hier ook een masterclass over gemaakt. Die vind je op www.drservaas.be/masterclasses. Nu is de vraag, kan je vasten in geval van eetstoornissen en extreme cravings? Wel, laat mij dan eerst eens gaan kijken, wat is het verschil tussen een eetstoornis en een craving? Een eetstoornis en een craving zijn twee verschillende dingen. Een eetstoornis is eigenlijk een serieus te nemen medische of psychische aandoening die invloed heeft op iemands eetgedrag en houding ten opzichte van voedsel. Eetstoornissen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals anorexia nervosa of bulimia nervosa. De oorzaak is altijd zeer complex en zeer gelaagd. Vaak speelt een verstoord beeld van het eigen lichaam en een ongezonde relatie met voeding wel een belangrijke rol. Een craving daarentegen is eigenlijk een sterke, plotselinge drang om een bepaald voedsel te eten. Het is meestal een tijdelijke en voorbijgaand gevoel en het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals stress, emoties, verveling, hormonen of zelfs het zien, ruiken of denken aan bepaald voedsel kan die trigger geven. In tegenstelling tot een eetstoornis is een eenmalige craving meestal geen aandoening. Het is wel zo dat als je regelmatig cravings hebt die al dan niet uitmonden in eetbuien, dat er een invloed kan zijn op iemands eetgedrag of op de gezondheid. In zulke gevallen kan het wel zinvol zijn om uw relatie met voeding te gaan verkennen en eventueel een onderliggende eetstoornis uit te sluiten. De meest voorkomende vormen van eetstoornissen zijn anorexia nervosa, bulimia nervosa en orthorexie. Bij anorexia gaan mensen zeer weinig eten uit angst om het gewicht te zien stijgen. En dat heeft als gevolg dat deze mensen vaak veel afvallen en niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen. En hierdoor ontwikkelen zich natuurlijk weer secundaire problemen. Bij bulimie zien we dat de mensen ten prooi vallen aan eetbuien en op zeer korte tijd heel veel en heel vaak ongezonde voeding gaan innemen. Om die enorme eetbuien te compenseren, kunnen ze bijvoorbeeld beginnen braken of laxeermiddelen slikken. En een laatste, derde eetstoornis die ik wil in het licht brengen, en die is eigenlijk nog niet officieel erkend, maar toch frequent voorkomend, is orthorexie. En hierbij zijn mensen zo hard gefixeerd op het eten van gezond en puur eten, waardoor ze net een heel eenzijdige voeding gaan innemen en problemen zullen gaan ontwikkelen. Zo kan er bijvoorbeeld ondervoeding en ondergewicht ontstaan door een tekort aan allerlei essentiële macro- en micronutriënten. Nu weet, eetstoornissen, eetbuien en cravings zijn zoals gezegd heel complexe problemen. En het is heel belangrijk om te beseffen dat als je bepaalde zaken bij jezelf herkent, je zeker geen schuld treft. Maar ben je getriggerd door het horen wat ik hier zeg, weet dan ook dat er hulp beschikbaar is. Via je huisarts kun je een beroep doen op een netwerk van hulpverleners in de zorg. De hulpverleners zullen uw thema heel grondig en heel voorzichtig aanpakken en kunnen u zeker helpen. Nu laat ons eens naar die eetbuien kijken. Wat gebeurt er in ons lichaam bij een eetbui? Er zijn verschillende oorzaken van eetbuien, waaronder emoties. Emoties spelen een heel grote rol bij eetbuien. Mensen kunnen bijvoorbeeld gaan overeten als reactie op stress, verdriet, eenzaamheid, angst. Dieetbeperking. Mensen die zichzelf te veel beperken in hun voedselinname, kunnen juist meer last krijgen van eetbuien. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand veel te streng probeert af te vallen. Maar ook biologische factoren kunnen een rol spelen. Sommige mensen hebben van nature een grotere aanleg voor eetbuien. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een verstoring in de hormoonhuishouding of met genetische factoren. Omgevingsfactoren. Een omgeving met heel veel prikkels, bijvoorbeeld reclames of sociale gelegenheden waar veel gegeten wordt, kunnen eetbuien uitlokken. Slecht slaappatroon. Een gebrek aan slaap kan er zeker voor zorgen dat mensen zich vermoeid en hongerig voelen. Dat kan zeker leiden tot eetbuien. Ook hormonen spelen een heel belangrijke rol in het verzadigingsgevoel bij de mens. En de belangrijkste hormonen daarin zijn de ghreline, de leptine en de insuline. Een ghreline is een hormoon dat in de lege maag opgeroepen wordt en dat u zal stimuleren om voedsel in te nemen. Dat wordt ook wel het hongerhormoon genoemd. Na het eten zakt het ghrelineniveau terug. Leptine is een hormoon dat gemaakt wordt door de vetcellen. Die vetcellen zullen dat hormoon maken en die zullen ons vertellen dat we verzadigd zijn. Het verzadigingshormoon, zo noemen we dat ook. Dat geeft dus het signaal dat we genoeg reserve hebben en dat we kunnen stoppen met eten. Leptine zal dus pieken na het eten en zal weer gaan dalen als onze maag leeg is. Bij lage waardes van leptine kunnen we ook cravings krijgen. Leptineresistentie is een aandoening waarbij het lichaam ongevoelig wordt voor dat hormoon leptine. Bij leptineresistentie herkent het lichaam de signalen van de leptine niet meer zo goed, waardoor het verzadigingsgevoel minder goed werkt en er meer voedsel wordt gegeten dan nodig is. En dat kan dan op zijn beurt weer leiden tot overgewicht, obesitas, verlaagde stofwisseling, waardoor dat het lichaam minder calorieën zal verbranden. De oorzaak leren we met de medische wetenschap elke dag beter kennen. Maar met zekerheid weten we nu al dat verschillende factoren, zoals een ongezond voedingspatroon, gebrek aan lichaamsbeweging, slaapgebrek en stress, een rol kunnen spelen. Het kan ook erfelijk bepaald zijn. Het aanpakken van leptineresistentie bestaat dus voornamelijk uit het aanpassen van de levensstijl. Zoals het verbeteren van de voeding, meer lichaamsbeweging enzovoort. Insuline is een derde hormoon dat geproduceerd wordt door de alvleesklier en zo de bloedsuiker gaat regelen. Insuline zorgt ervoor dat het suiker dat in het bloed zit zich naar de spieren en andere weefsels kan begeven, om daar als energie te gaan dienen. Wanneer dat we eten, gaat onze insuline pieken en tussen de maaltijden zullen die pieken terug dalen. En ook andere hormonen die te maken hebben met stress en slaap, bijvoorbeeld cortisol en serotonine, kunnen invloed hebben op ons eetgedrag. Bovendien komen tijdens eten ook endorfines vrij. En dat zijn hormonen die zorgen voor een geluksgevoel. Bij het eten van bepaalde ongezonde snacks kan het vrijkomen van deze endorfines verslavend aanvoelen. En zo willen we altijd meer van dat voedingsmiddelen en dit kan eigenlijk leiden tot verdere cravings of verdere eetbuien. Nu, wat kan je doen om eetbuien te gaan voorkomen? Maar echte medische eetstoornissen, zoals dat we hiervoor beschreven, dat zijn complexe aandoeningen. En het zou te kort door de bocht zijn, ik wil het nog eens herhalen, om hier te zeggen dat er een one-size-fits-all oplossing is. Waardevolle tips, zoals niet extreem vasten, niet te zwaar diëten, werken aan je eigen purpose, werken aan je eigen zelfbeeld, zijn hier zeker van toepassing. Maar het is belangrijk om dat altijd in een breder medisch kader te plaatsen, samen met uw professionele hulpverlener. Cravings, die dan al dan niet een eetbuizen veroorzaken, kun je helpen voorkomen door zeker voldoende en voedzaam te eten tijdens het food window. Lichaamsbeweging maakt het vrijstellen van endorfines makkelijker en daardoor zal je makkelijker gezonde voedingskeuzes kunnen maken en zal de goesting een klein beetje gaan verminderen om ongezond te snacken tussendoor. Ook het opsporen en het vermijden van triggers die je doen eten is heel belangrijk. Je kan je huis en je keuken zo inrichten dat het moeilijker is om de foute keuzes te maken. Een voedingspatroon dat rijk is aan eiwitten, gezonde vetten en vezels gaat u helpen een heel verzadigd gevoel te krijgen en zal de juiste hormonale prikkels geven. Als je voelt dat er een eetbui op komst is, dan kan het ook handig zijn om een beetje afleiding te zoeken, om een beetje te bewegen of enkele slokken water te drinken. We geven straks op het einde nog 10 tips om eetbuien te vermijden. Nu eetbuien specifiek gaan vermijden als je vast, ook al hou je strikt vast aan je eetwindow en eet je toch genoeg en voedzaam, toch kan het zijn dat er toch een keer een eetbui optreedt. En ook hier weer, heel veel factoren zullen dit bepalen. Het beste antwoord hierop heeft te maken met de bloedsuikerspiegel en de hormoonbalans. Die bloedsuikerspiegel heeft te maken met wat je eet. En hoe zit dat nu weer, Doc? Wel, als je voeding eet die bestaat uit koolhydraten die de bloedsuiker doen pieken, dan ga je het jezelf moeilijker maken. Je kent het verhaaltje intussen wel van de snelle suikers en de trage suikers, de slechte koolhydraten. Dat is voeding die verrijkt is met suiker. En ik gebruik niet graag de term goede koolhydraten, slechte koolhydraten. Maar wat is zo'n slecht koolhydraat? Wel, op moleculair niveau zijn die eigenlijk heel klein en hangen die nauwelijks aan elkaar. En hierdoor gaan ze, eenmaal dat ze in de darm komen, heel snel gesplitst worden, verteerd worden en heel snel in het bloed opgenomen worden. En zal de bloedsuikerspiegel heel snel gaan pieken en dan ook weer heel snel gaan dalen. Het moment dat uw bloedsuikerspiegel dan die duik neemt, dat kennen we als honger of die brain fog. En dat kan een craving in de hand werken. Als je kiest voor evenwichtige en gebalanceerde voeding, zal de bloedsuikerspiegel veel stabieler blijven, waardoor cravings veel minder vaak zullen voorkomen. Dat is de reden dat we intermittent vasten ook kunnen aanraden bij patiënten met diabetes type 2. Uiteraard in afstemming met hun arts en op basis van hun medicatie. Veel eiwitten, gezonde vetten en complexe koolhydraten eten is hier dus de boodschap. En complexe koolhydraten zijn de tragere suikers die ons langer verzadigen, minder pieken en dalen van de suikerwaarde in het bloed veroorzaken en ons dus minder blootstellen aan cravings en eetbuien. En dat komt omdat ze moleculair groter zijn en dus niet zo makkelijk vanuit die darm in dat bloed gaan terechtkomen. En waar vinden we die? Uiteraard, we krijgen die cadeau van moeder natuur. We vinden die vooral in groenten en fruit. Ook belangrijk om dit te verklaren is de hormoonbalans. Als je vast, zullen je hormonen andere waarden aannemen. De grootste hormonale spelers hebben we al een klein beetje vermeld, maar ik vermeld u nog graag een keer welke rol dat ze specifiek spelen in dit verhaal. Ghreline gaan we maken als de maag leeg is. Als uw lichaam in de beginfase van het vasten nog niet gewend is aan dat tijdsgebonden voedingspatroon, dan kan deze ghreline hoog oplopen, waardoor je een heel sterke honger of een heel sterke trek ervaart. Na een tijdje zal uw lichaam zich hieraan aanpassen en zal dat minder worden. Doordat het 16-8 patroon redelijk constant is en niet al te drastisch is, zal de hormoonschommeling lichter zijn dan bij andere vormen van vasten, die soms extremer zijn. Kies gerust voor de vorm die het beste bij u past. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een 14-10 of zelfs een 12-12. Luister vooral naar uw lichaam. Leptinewaarden, het andere hormoon, het verzadigingshormoon, zijn afhankelijk van de vetcellen in ons lichaam. Als we ons vet gebruiken als energiebron, dan zal de leptine gaan dalen. Het verzadigingshormoon, dat leptine is, dat zal dus onze honger minder gaan onderdrukken. Maar ook hier zien we na een tijdje een aanpassing. Meer nog, we zien dat het lichaam veel beter zal reageren op kleine hoeveelheden leptine. De zogenaamde leptineresistentie zal afnemen. Door langere periodes te vasten, en ik pleit altijd voor 16 uur, daalt ook het insuline. Ook de stress en slaaphormoon spelen een rol. Draag alsjeblieft zorg voor uw slaap en maak van minimum 7 uur per nacht een non-negotiable topic. Ga aan de slag met uw privé- en professionele leven, zodat stress u niet van de wijs kan brengen. Ik vermeld heel graag nog dat het belangrijk is om te weten dat bij vrouwen de hormonen veel meer kunnen fluctueren door de menstruele cyclus. Waardoor dat ze in sommige periodes kunnen gevoeliger zijn voor cravings. En net om die reden wordt extreem vasten bij vrouwen afgeraden. Te lang niet eten verhoogt het risico op ontregeling van de vrouwelijke cyclus en de vrouwelijke hormonen. Een vaste protocol van 14-8 of 16-8 is vaak meer dan genoeg. Mijn 10 tips om een eetbui te voorkomen: eet regelmatig. Zorg voor regelmatige maaltijden en 's nachts gedurende het eetraam. Hierdoor blijft uw bloedsuikerspiegel stabiel en is de kans op eetbuien veel kleiner. Vermijd al te restrictieve diëten. Probeer niet te streng te lijnen of bepaalde voedingsmiddelen helemaal te gaan vermijden. Draag vooral zorg voor een voldoende calorie-inname. Eet langzaam. Neem de tijd om te kauwen en te genieten van het eten. Je zal veel sneller verzadigd raken en de kans op overeten is dan veel kleiner. Drink voldoende water gedurende de dag om gehydrateerd te blijven en zo de honger te verminderen. Eet in je maaltijden ook voldoende eiwitten. Eiwitten zorgen voor een heel goed verzadigingsgevoel en kunnen ook helpen om eetbuien te voorkomen. Plan ook gezonde snacks. Zorg dat je altijd een gezonde snack bij u hebt, zoals een beetje fruit, wat noten, wat groenten. Hierdoor voorkom je dat je gaat snoepen als je honger hebt. Vermijd ook afleiding tijdens het eten. Eet niet voor de televisie of achter de computer. De kans is veel groter dat je dan te veel eet en niet goed naar je lichaam kan luisteren. Wees dus mindful. Probeer heel bewust te zijn van wat je eet en waarom je eet. Eet alleen als je honger hebt en leer het verschil kennen tussen emotioneel eten of eten om je lichaam te voeden. En als je een eetbui voelt komen, als je de neiging hebt om te gaan overeten, zoek dan afleiding door bijvoorbeeld een wandeling te maken, te mediteren of een boek te lezen. Zoek hulp indien nodig. Als je merkt dat je regelmatig last hebt van eetbuien en als je het moeilijk vindt om hier zelf iets aan te doen, zoek dan alsjeblieft hulp bij een professional. Doe dit zeker als je vermoedt dat er een onderliggende eetstoornis zou kunnen zijn. Ja, maar ja, Servaas, waarom gaan we dan wel vasten en is vasten dan wel veilig? Ja, dus niet eten klinkt niet altijd heel leuk. Maar vasten heeft wel degelijk wat voordelen op vlak van gezondheid en mentaal welzijn. Uit verschillende studies blijkt dat het lichaam heel goed reageert op vasten. Studies stellen verschillende positieve uitkomsten vast, zoals een verhoogde insulinegevoeligheid, verlaagde bloeddruk, ontstekingsremmende effecten en beschermende effecten voor de aftakeling van het brein. Vasten heeft ook positieve effecten op de darmflora, het cognitieve vermogen en zelfs op de stemming. Misschien worden we er wel vrolijker van. Al bij al zijn er heel veel voordelen verbonden aan het vasten. En vasten is in het algemeen veilig, maar behoed u wel voor extreem gedrag. 16-8 is uiteindelijk een vrij milde vorm die je makkelijk als gewoonte kan inbouwen. Voel je nog dat dit moeilijk is of dat dat te veel van u vraagt, kies dan voor een nog mildere vorm. Voor een 14-10 of een 12-12. En let ook dat je steeds voldoende energie en water binnenkrijgt om je lichaam te voeden en blijf luisteren naar je lichaam. Voor een aantal groepen mensen is vasten niet altijd aangeraden of gebeurt het best op een begeleide manier. En dat zijn mensen met een heel uitgebreide medische voorgeschiedenis, mensen met een hartaandoening, vrouwen die zwanger zijn of die dat willen worden, vrouwen die borstvoeding geven. We moeten dan immers 2 mensen voeden met onze voedselinname, mensen met ondergewicht. Ouderen raden we het ook af. Kinderen onder de 18 moeten het ook niet doen. Die zijn in volle groei, die hebben heel veel voedingsstoffen nodig. Dan liefst wel de gezonde. Mensen die heel veel medicatie innemen, mensen met een abnormaal lage bloeddruk of met bepaalde schildklierproblemen, mensen met bijnierproblemen, mensen met heel veel stress. Vasten is een kleine vorm van stress, dus we moeten de stress niet altijd verhogen. En vrouwen met een verstoorde menstruatiecyclus. Voilà, ik heb hier een heel korte bloemlezing gegeven door wat vasten precies is, wat we kunnen doen als we die eetbuien krijgen, of vasten dan effectief helpt of vasten dan effectief niet helpt. Eigenlijk zou ik vooral het belangrijkste nog eens willen herhalen, blijf luisteren naar je lichaam. Probeer heel bewust te zijn van wat gebeurt er, wat voel ik, wat heeft mijn lichaam nu nodig en geniet er vooral van, want eten is iets dat ons al jarenlang, al eeuwenlang cultureel met elkaar verbindt. Het is iets geweldigs leuks om te doen met z'n allen. Geniet er vooral van en ik wens jullie een fijne dag. Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kan stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.